Dit najaar kom ik met een nieuw programma. Evolve, de terugkeer naar jouw essentie. Het lijkt soms alsof je terug bij af bent, ondanks al het zelfwerk wat je al gedaan hebt. Maar met elke nieuwe persoonlijke laag die je afpelt, raak je dieper bewust. Er gaat dus niks mis. Het is hooguit aankondiging van nieuwe groei. Evolve is een diepere verankering van wie jij bent en van het leven volgen vanuit jouw innerlijke kompas. Wil je meer weten? Kijk in de show notes. Dit is de Eenvoud van Geluk podcast. Eenvoud van Geluk gaat om leven vanuit wie jij in essentie bent en er nooit concessies aan doen. Ik ben Barbara Steenvoorde en ik help en inspireer je jouw hart en ziel te volgen op alle vlakken van het leven. Ook in de moeilijkere momenten. Dat vraagt keuzes en verantwoordelijkheid nemen voor wie jij bent. Alles voor die eenvoud van geluk en het leven naar de kern van wie wij zijn, ontdek je in deze podcast. Hoi, van harte welkom en leuk dat je weer luistert. Vanmorgen had ik een gesprek met wat mensen en toen besefte ik weer zo ontzettend duidelijk wat de reden is dat ik het werk doe wat ik doe en waarom ik deze podcast maak en waarom ik deel op LinkedIn. En dat is niet omdat dat toevallig de manier is waarop ik mijn geld verdien. Het zit veel dieper, namelijk dat ik een ongelooflijke bevlogenheid voel bij al onze mogelijkheden delen om geluk eenvoudig te maken. Dat ik me zo vaak besef hoe het geluk echt letterlijk voor het oprapen ligt. Dat je het in ieder moment zou kunnen ervaren. Maar dat ik zie dat we daarin zo onhandig doen en zoveel kansen daarvoor laten liggen. En ja, ook deze aflevering gaat daar weer over. Dat het zoveel makkelijker kan. En dat je eigenlijk al door even stil te staan bij bepaalde gedachten die je hebt, of door eventjes 20 minuten naar deze podcast te luisteren, dat je dan al een beweging kan maken in je eigen geluk. En zeker als ik met groepen werk, dan krijg ik wel eens de vraag, als ik een lezing geef of een workshop doe, dan krijg ik wel eens de vraag van, goh, waarom ben je dit werk überhaupt gaan doen? Waarom ben je gaan praten over geluk? Nou, in alle eerlijkheid is dat omdat ik zelf heel veel jaren heb gehad in mijn jongere jaren dat ik echt verre van gelukkig was. En in een gevangenis zat. En een gevangenis die ik terugzie bij ongelooflijk veel mensen. Ik denk in alle eerlijkheid dat zeker 95% van de wereldbevolking vastzit in dezelfde gevangenis. In een gevangenis die we zelf creëren en waar we zelf de sleutel voor hebben. En we kunnen zo die deur openmaken. Maar we zijn het ons niet bewust dat we in die gevangenis zitten. Ik was het me in mijn jongere jaren, zeker in mijn puberteit en in mijn studentenleven, heel erg bewust geworden dat ik vast zat. En dat is ook de reden waarom ik op een gegeven moment op zoek ben gegaan naar vragen als, wat maakt mensen nou gelukkig en wat maakt mensen ongelukkig? En waarom doen mensen zoals ze doen? En waarom denken mensen zoals ze doen? En waarom gaan mensen op een bepaalde manier met elkaar om? Ik ben echt een onderzoek gestart, een persoonlijke kwesten zou je het kunnen zeggen, naar geluk. En vanuit dat onderzoek, puur en alleen omdat ik zelf gewoon dat niet ervaarde, omdat ik echt vast zat in die gevangenis, ben ik gaan onderzoeken en heb ik, te delen wat ik vandaag de dag te delen heb. En zie ik het maar als een soort pay it forward. Het is gewoon zonde om te laten liggen. Ik kan het voor mezelf houden, maar er zit zoveel mogelijkheid voor zoveel mensen om dit te benutten, dat ik het maar al te graag deel. En zeker in deze aflevering wil ik het hebben over die gevangenis, waar we massaal in zitten en waar we ook massaal uit kunnen springen. Die gevangenis waar ik het over heb, zie ik ook bij al mijn klanten. Er is er geen één uitgezonderd. En ik gebruik in het werk met mijn klanten veel verschillende levenswetten, levensmotto's die ik doorgeef. Allemaal gebaseerd of allemaal voortkomend uit het onderzoek wat ik ooit ben gaan doen. En een van de belangrijke levenswetten, levensmotto's die ik meegeef is: het meeste lijden zit in het niet willen van de dingen. Het simpele voorbeeld wat ik altijd geef: als het regent en we denken, hè, verdorie, regent het weer, word ik nat en koud op de fiets en bla bla. Als we het niet willen, de regen niet willen, lijden we veel meer dan wanneer we gewoon constateren, oh, het regent. Punt. Denk dat ik een andere jas aan moet doen of weet ik veel. Maar dat je meebeweegt. De regen aan zich verandert niet. Maar de beleving van die regen, daar zit een verschil tussen of je lijdt of niet lijdt. En het niet lijden zit hem juist in dat je het neemt zoals het komt. De gevangenis, de absolute gevangenis waar we massaal in zitten, is dat er iets mis zou zijn met de dingen zoals ze gewoon zijn. De dingen die op je pad komen, gedrag van mensen om je heen, gebeurtenissen, situaties. Het hoeft niet allemaal leuk te zijn. Het hoeft niet allemaal geweldig te zijn. Je hoeft het ook zeker niet allemaal geweldig te maken. Het leuker te maken dan het werkelijk is. Je hoeft het niet te willen. Maar wat het leven van je vraagt en je lichaam letterlijk van je vraagt, is gewoon te ontspannen, mee te bewegen en te stoppen met het willen controleren van alles. Dat alles maar in de hand gehouden moet worden. Dat jij kan bepalen hoe dat gaat. Want daar zit het lijden. Laat de dingen gewoon zijn zoals ze zijn. Het grote verschil, hoe je uit die gevangenis komt, zit hem in of je in harmonie leeft met dat wat er is. En dan wel het tegenovergestelde, de mate waarin je vecht tegen de dingen zoals ze nu zijn. Want nogmaals, de dingen hoeven niet te zijn, neem weer even de regen, ze hoeven niet te zijn zoals je het zou willen. Maar als je in harmonie leeft met die regen, als je het gewoon neemt zoals het komt en beseft, oh, dan moet ik even een raam dicht doen en een andere jas aan doen. Dan is dat in harmonie leven met het feit dat het nu eenmaal regent. Aan die regen zelf kan je namelijk helemaal niets doen. Maar het feit, zodra je het niet willen erin brengt, wordt het ineens een gevecht, wordt het verzet. En we kunnen instant, as we speak, kun je uit al jouw gevangenissen stappen. Door alleen maar te kijken naar alle onderwerpen die je niet wil, alles wat je niet wil, hoe onwenselijk het ook is. Neem oorlog. Natuurlijk wil ik geen oorlog. Maar door je de hele tijd uit te spreken over hoe erg het is en hoe afschuwelijk het is en dat er echt iets moet gebeuren, bla bla bla, dan ontstaat er een verzet. Eigenlijk letterlijk een oorlog in jezelf. Vanuit die energie kun je geen vrede brengen. Kun je niet harmonie kiezen. Want dan zit er al een soort gemopper in je en dan zit er verzet, dan zit er afschuw. En ik vraag je dus ook niet om dan vervolgens die oorlog maar leuk te vinden en om maar te denken, nou, dat omarmen we en dat vinden we fantastisch. Nee, maar het gaat er wel om, kun je zelf in harmonie gaan leven met het gegeven dat er op dit moment elders in de wereld oorlog is? Want vanuit welke energie breng jij vervolgens de verandering? Daar gaat het namelijk om, want in dat verzet, in dat niet willen, komt meestal niet de verandering die je wil. Vanuit die harmonie met leven, met de dingen zoals ze zijn, komt die verandering vaak wel. Dus wil je vanuit harmonie verandering brengen, of wil je vanuit verzet en gevecht een verandering brengen? Dus als ik zeg, onze absolute gevangenis is dat we ons verzetten tegen hoe het is zoals het is, zeg ik niet dat je maar niks meer gaat doen en dat je niet in actie komt. En dat je het maar laat of dat je er niet over uitspreekt hoe jij het liever zou zien. Nee, waar het om gaat is dat je er wel degelijk iets aan kon doen en dat je het wel anders kan wensen voor jezelf, maar dat je er niet tegen ingaat. Ik heb ook een tijd lang op mijn keukenmuur gehad, let it go and push against nothing. Dat er iets is wat je niet leuk vindt, wat je jammer vindt, waar je zorgen over maakt, laat dat eens gewoon zijn weg gaan. Zoals een rivier die tussen rotsen en boomstronken heen stroomt. Dat het zijn weg wel vindt. En dat je niet probeert vast te klampen, maar dat je gewoon meegaat met die rivier. En kijken waar je uitkomt. En ik heb een aantal voorbeelden waarin ik met je wil delen hoe je dat in je eigen leven kunt toepassen. En aan het eind van de aflevering ga ik ook een aantal concrete tips met je delen waar je echt heel concreet zelf mee aan de slag kunt vanaf deze aflevering. Als je niet al voldoende op gang gebracht bent door wat ik in deze aflevering deel. Nou, waar ik begon al, de regen is gewoon een kwestie van, dat is een feit, het regent, dat kunnen we niet tegenhouden. Het enige wat je wel kan doen is meebewegen, kijken, goh, wat vraagt deze veranderende situatie? Net is er geen zon nog, nu regent het, wat kunnen we hiermee doen? Dat gaat om die verandering nemen zoals die is. Nemen zoals het is gaat ook verder dan accepteren. Accepteren, daar zit ook nog een soort niet willen op. Maar het nemen zoals het is het gewoon, ja, al het verzet alleen maar loslaten. Dat al het niet willen eraf gaat. Waarom nodig ik je daartoe uit? Omdat het zoveel meer innerlijke rust brengt als je meebeweegt. En een mooi voorbeeld is misschien wel dat ik jaren geleden was ik op weg naar een huwelijk op Zanzibar. En fantastisch geregeld huwelijk op een prachtige plek. En het was een week lang. Het enige wat wij hoefden te doen als gasten was een ticket regelen. En de rest was voortreffelijk geregeld met iedere dag een ander thema. En nou, we moesten dan wel. Het was wel het idee dat je kleding erbij koos die bij dat thema hoorde. En nou, er waren excursies. Je kon heerlijk lui op zand. Het was fantastisch. Een week echt helemaal de bom. Ik voelde me ook zeer, ja, vereerd, maar ook gelukkig dat ik mensen kende die zo hun huwelijk besloten te vieren. Want dit was echt gewoon fenomenaal. En we waren op weg en op het moment dat we aankwamen op Zanzibar, ontdekte ik dat op de tussenstop mijn koffer was kwijtgeraakt. Dus je moet je voorstellen, een week lang een huwelijk met iedere dag een ander thema. Dus een thema wit, een thema feestelijk, een thema glitter, een thema kleur. Geloof me, ik had al mijn outfits wel in die koffer zitten. En die hele koffer was dus niet aangekomen. Ik had niet eens een bikini. Ik had geen handdoek, ik had helemaal niks. Geen toiletartikelen, niets. Waar ik overigens veel van geleerd heb. Dat is eigenlijk positief puntje 1. Op dat moment baalde ik natuurlijk echt als een stekker. En ik heb echt alles moeten doen om te kunnen schakelen en om te kunnen meebewegen met het feit dat mijn koffer er niet was. En ik moet toegeven dat ik toen in die fase van mijn leven echt wel in een soort transitiefase zat. Toen ik jong was, echt in mijn puberteit en studententijd, weet ik nog dat ik echt mezelf ook vaak, misschien herken je dat wel, dat je jezelf moeilijk vindt of dat je voelt dat je niet zo flexibel bent als je zou willen of dat je vastzit in dingen. En ik had ook vaak, toen ik jong was, en ja, natuurlijk komt dat uit mijn jeugd, maar ik zat er nog wel mee te modderen, dat de dingen moesten gaan zoals ik het in mijn gedachten had. En als dat niet zo was, dan ik kon gewoon niet zo makkelijk meebewegen. En ik was ook altijd heel jaloers op mensen die dan heel vrolijk, zo flexibel, maar go with the flow waren. Dat had ik in mijn jongere jaren niet. Nou, in deze periode dat ik met mijn zonder koffer op Zanzibar zat, was ik juist heel erg aan het beoefenen van hoe kan ik wel meebewegen. En juist doordat ik dus altijd zo vast zat en mezelf zo moeilijk vond en zo constateerde dat ik eigenlijk niet zo flexibel was, dat is dus de grote motor geweest achter mijn wens om dat makkelijker te gaan ervaren. En dan kom je dus ook op het toepassen van al die wijsheid. Hè? Dat ik dan vervolgens ben gaan onderzoeken, kan je dan op een gegeven moment gaan toepassen. En halleluja, hier kreeg ik een ongelofelijke uitdaging. Namelijk een fantastisch huwelijk wat voortreffelijk geregeld was. Alleen het enige jammere was dat ik alleen de outfit had die ik op dat moment in het vliegtuig aangehad had. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik wil meestal die outfit van het vliegtuig zo snel mogelijk verwisselen. Maar dat kon niet. En wat er natuurlijk gebeurde is dat doordat mensen van die groep, er waren 40 mensen te gast op dat huwelijk, ging iedereen helpen. Iets wat ik eigenlijk helemaal niet gewend was, want ik was vroeger niet zo goed in hulpvragen. Ik ben het nog niet heel erg, maar ik heb het wel eigenlijk wel in de loop der jaren veel beter geleerd, omdat ik heb gemerkt hoe waardevol dat is, als anderen jou ook eens kunnen helpen. Maar wat ik merkte is dat iedereen klaar stond. Al die vrouwen die hadden het met me te doen. Dus iedereen, nou, van de een kreeg ik een bikini, van de ander kreeg ik een omslagdoek, van de ander kreeg ik tandpasta. Je kan het zo gek niet benoemen. En het blijft dat ik het niet wenselijk vond. Ik vond het echt niet fijn om iemand anders een bikini te lopen die week. En ik vond het echt niet fijn dat ik niet voor elke avond een andere outfit had. Maar het grappige was dat ik juist die week, in die transitiefase, in dat toepassen van hoe ga ik mezelf leren meebewegen, going with the flow, dat ik de beste opdracht kreeg die ik me maar wensen kon, namelijk zonder koffer op een huwelijk in Zanzibar verschijnen. En hier zitten twee lagen in. Enerzijds dus, als ik me had gericht in die week op het niet willen, op ik wil niet dat mijn koffer zo lang wegblijft. Ik wil dat mijn koffer nu hier is en ik wil niet op dit huwelijk zijn zonder al mijn eigen spullen. Dan had ik een heel zure week gehad. Juist doordat ik besefte, dit is wat het is, kon ik meebewegen. Als ik was gebleven in het niet willen, had ik niet mee kunnen bewegen. Had ik het niet naar mijn zin gehad, had ik niet kunnen genieten van die prachtige plek, van al die vrolijke mensen, van die heerlijke week. Dus ik kon daar ervaren wat dat verschil tussen niet willen en het gewoon nemen zoals het is betekenen. Het andere laagje wat hierin zit, wat ik met je wil delen, is dat eigenlijk elke situatie waar je je in bevindt, die je eigenlijk niet wil, dat daar een cadeau in verscholen ligt. Nu wil ik nogmaals benadrukken, het gaat er dus niet om dat je hardnekkig, spiriwiri, vaag, happy de peppy gaat proberen om alles maar vrolijk te krijgen. Maar ja, het is wel zo dat als je besluit om het niet willen eraf te halen, dat je dan pas kunt openstaan voor de cadeaus die in zo'n onwenselijke situatie verscholen ligt. Dat was voor mij bijvoorbeeld dus ervaren hoeveel mensen er ineens voor me klaarstonden. Wild vreemde, want ik ken de meeste mensen van dat huwelijk niet eens, van al die gasten. Maar ook was het een cadeau dat ik eigenlijk precies kreeg in de fase waarin ik bezig was met losser zijn en meer genieten en meer mijn geluk omarmen, dat ik juist op dat moment zo'n challenge kreeg waarmee ik gewoon letterlijk kon oefenen. En dat is ook heel vaak wat ik tegen mensen met wie ik werk zeg. Van de situatie die je nu beschrijft, die lijkt misschien onwenselijk. Maar kan je eens op zoek gaan naar waarom het eventueel wel wenselijk zou kunnen zijn? Wat zou hier goed nieuws aan kunnen zijn? En dat maakt al dat het anders wordt. Dat maakt je verzet al minder. Dus het begint sowieso bij proberen sowieso geen verzet te hebben. Proberen eens al het niet willen eraf te houden. En kijk eens wat het überhaupt met je verandert. Want dat alleen al is soms genoeg om gewoon te kunnen denken, ah joh, dan is het zoals het is. En soms kan je ook nog een stap verder gaan. Stel nou dat ik ga van niet willen naar wel willen. Dus dat ik echt besluit, dit is goed nieuws. Wat voor cadeau ligt er dan verscholen in deze situatie? Een ander voorbeeld is dat ik, nou, misschien zoals ieder van ons, ik per kind dat ik heb twee fantastische jongens en die hebben zo, zeker in het verleden, wel zo de nodige opvoeduitdagingen met zich meegebracht. En iedere keer als ik in zo'n situatie zat, dat ik dacht, jeetje, wat moet ik hier nou weer mee? En wat een gedoe. En hoe gaan we hier ooit uitkomen? Of hoe ga ik dit nou oplossen? Of hoe ga ik ze hier nou goed in begeleiden? Dan besefte ik elke keer, oké, wat nou als ik het niet willen eraf haal? Wat als dit gedrag, of dit waar mijn kind moeite mee heeft, of dit waar mijn kind echt tegenaan loopt, wat als we besluiten om dat gewoon te willen? Wat als we dat niet willen hiervan afhalen? Ten eerste betekent dat vaak dat we, als we het niet willen voor ons kind eraf halen, dat ons kind in staat is om dingen te leren die het daarvoor niet leerde. En bijvoorbeeld stel je voor dat je het heel zielig vindt voor je kind, dat je kind met zijn favoriete vriendje niet gaat spelen, want dat vriendje zegt ineens, ik ga met iemand anders spelen. Nou, dat is natuurlijk meestal zo'n situatie op zo'n schoolplein waar elke moeder er hard van begint te huilen. Maar de grap is dat doordat dat vriendje niet meekomt, je kind misschien in één keer met een totaal ander kind gaat spelen en dat blijkt dan ineens een nieuwe beste vriend te worden of zo. Dus als we in staat zijn om te kijken naar dat wat we naar het niet willen voor ons kind eraf te halen, zien we dat er eigenlijk hele mooie kansen ontstaan voor ons kind. Maar datzelfde geldt voor ons. Juist door alle opvoeduitdagingen die ik met mijn kinderen heb gehad en nog heb, ik ben echt een bewustere moeder geworden. Ik denk dat ik voordat ik moeder werd echt dacht dat de algemene regels en de algemene opvoedmanieren, dat die ook wel voor mijn kinderen zouden werken. En ik heb juist door het specifieke karakter of de specifieke gevoeligheden of de specifieke eigenaardigheden van mijn kinderen, ben ik juist veel bewuster moeder gaan worden. Maar ben ik ook veel bewuster gaan zijn van, klopt dat schoolsysteem wel? Of klopt deze manier van opvoeden wel? Of hoe we in deze maatschappij met kinderen omgaan, sta ik daar eigenlijk wel achter? Want ik zie gewoon dat dat voor mijn kind helemaal niet werkt. En daardoor ben ik ook weer op onderzoek uitgegaan. Nou, ik ben overduidelijk wel echt een onderzoeker. Ik wil gewoon altijd het naadje van de kous weten. Ik wil weten of iets echt zo is. Of iets echt zo slecht is voor een kind. Of iets echt zo slecht is voor ons. Of hoe geluk werkt. Hoe geluk voor kinderen werkt. Hoe dan ook. De opvoeduitdagingen die ik met mijn kinderen ben tegengekomen. En die ik nog wel eens tegenkom. Maken mij een bewustere moeder. Maken ook dat ik telkens veel meer me verdiep in mijn kind en in wat daar nodig is. En pas ik veel meer maatwerk toe dan ik ooit dacht te moeten toepassen voordat ik moeder werd. En ik heb geleerd door mijn kinderen om niet altijd alles voor zoete koek te slikken. Zeker als het gaat om het schoolsysteem ben ik gewoon wakker geworden. Ik heb gewoon gezien wat dat met mijn kinderen doet. Ik heb ook gezien dat sommige dingen gewoon voor mij en voor mijn kinderen eigenlijk echt niet kloppen. En de grap is wel dat ik vandaag de dag krijg ik nog wel eens feedback van mijn kinderen. Van, ja, jij kijkt zo anders aan tegen dingen. En nou, aan de ene kant vinden ze mij een hele chille moeder. En aan de andere kant vinden ze het ook wel eens awkward dat ik zo anders denk over bepaalde dingen. Of dat nou gaat om biologisch eten of hoe ga je met het schoolsysteem om. Maar de grap is, ik heb het van hun geleerd. Ik heb het door hun eigenaardigheden, gevoeligheden, door hun karakter, door wie zij zijn. En door de zuiverheid die ik zag bij mijn kinderen en die ik zag, de natuur die ik bij hen zag en hoe ik zag dat ze daarvan afraakten. Daardoor ben ik juist anders gaan denken, gaan onderzoeken, kritischer gaan zijn. Ben ik niet meer dingen voor zoete koek gaan slikken. Nou, is vandaag de dag voor een kind in een tienerleeftijd denk ik heel irritant. Want doe nou maar gewoon zoals andere moeders, veel relaxer. Aan de andere kant, die chille moeder die ik ben, is natuurlijk ook dankzij mijn andere kijk op dingen. Dat ik ja, het anders aanpak. Dus ja, het is een beetje van beide. Ik ben juist door hen anders gaan kijken, wat ik dus goed nieuws vind. Terwijl ik, als ik me was gaan vastbijten in, ik wil niet dat mijn kind driftig is, of ik wil niet dat mijn kind zo hypergevoelig is, of ik wil niet dat, weet ik veel, ik noem maar wat voorbeelden, dan, ik wil niet dat mijn kind lijdt, dan zou ik een veel minder bewuste, open houding hebben in het moederschap. En ik denk ook in alle eerlijkheid dat juist door de ingewikkeldheden die ik tegenkwam met hen in de afgelopen 15, 17 jaar, dat ik ook daardoor beter geworden ben in mijn werk. Beter geworden ben in mijn verdiepen in hoe mensen verschillen en wat er voor ieder nodig is. Dus als ik achteraf kijk, nu, 15, 17 jaar later, naar alle uitdagingen die ik de afgelopen jaren met hen heb gehad, dan denk ik, alle winst die uit al die moeilijkheden is gekomen, alles wat ik daar over mezelf geleerd heb, over mijn kinderen geleerd heb, over de wereld geleerd heb, hoe ik kritischer ben geworden, hoe ik bewuster ben geworden, dat had ik niet kunnen ervaren nu, zoals ik het nu ervaar, als zij niet ooit zo'n uitdaging voor me waren. Dus in dat moment heb ik ongetwijfeld van tijd tot tijd wel gehad dat ik een driftbui niet wilde. Of dat ik niet wilde dat ze nog steeds niet zindelijk waren. Of dat ik niet wilde dat ze zo slecht aan het eten waren, weet ik veel wat. Maar vandaag de dag kan ik echt terugkijken op dat ik al die momenten juist wil. Ik had ze niet willen missen, want ze hebben me gevormd tot de moeder die ik nu ben, tot het mens die ik nu ben. Ik ben echt beter geworden in mijn werk dankzij mijn kinderen. En dus ook daar, dat beseffen we vaak niet. En dat is wat ik probeer te vertellen in deze aflevering. We beseffen vaak niet hoeveel groei, hoeveel mogelijkheid, hoeveel potentie, hoeveel geluk er verscholen ligt in de situatie waarin we ons bevinden. En het vraagt van ons echt, ik herhaal het nog een keer, om in harmonie te gaan leven met dat wat er nu eenmaal is. In plaats van dat we er tegen vechten, ons er tegen verzetten. En een ander voorbeeld wat ik wil noemen is wat ik heel veel ben tegengekomen in de afgelopen 20 jaar, 25 jaar dat ik dit werk doe met anderen. Is dat ik dat zie bij verandering van werk. Ik neem je even mee. Veel van de mensen die ik begeleid, die komen bij mij en die vertellen. Ik ben niet helemaal happy in mijn werk. Wil ontdekken hoe ik wel wil werken. Het werk wat ik wil doen. Ik wil meer vanuit mijn eigen persoonlijk leiderschap en regie gaan opereren. En dan gaan we dat traject in. En dan komt daar op een gegeven moment hele heldere duidelijkheid uit. Mensen kunnen heel helder voor zichzelf en naar mij toe formuleren wat ze willen in werk. Hoe ze willen werken. Wat hun stijl van leiding geven of van opereren is. En beseffen dan, ik wil het anders. En heel vaak komt er dan ook de wens, ik wil het echt gaan doen. Ik wil nooit meer concessies doen aan wat ik heb ontdekt. En ik wil graag de ruimte om te onderzoeken wat dan mijn volgende plek wordt. Of wat dan de volgende stap in mijn loopbaan wordt. En die ruimte betekent dan vaak in geld en in tijd. Namelijk dat ze zich vrij voelen, dat ze voldoende geld en tijd hebben om ook echt die stap te kunnen gaan maken die nodig is. En ik kan er bijna een hoop geld op zetten. Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik zou het eigenlijk moeten doen. Ik kan je er gif op innemen dat de volgende sessie, nadat mensen dat hebben uitgesproken, ik wil ruimte om dit goed te kunnen onderzoeken. Ik weet nu wat ik wil, ik weet nu hoe ik het wil. Ik weet nu hoe ik wil zijn en ik wil nu de ruimte om het goed te kunnen onderzoeken. Volgende moment komen ze terug en zeggen ze, ja, ik ben in een hele fijne situatie terechtgekomen, want of ze zijn boventallig geraakt. Maar steeds vaker heb ik mensen die op dusdanige positie zitten dat dat niet zozeer te maken heeft met boventalligheid. Maar dat er ineens gesprekken gaande zijn met dat hun leidinggevende of een directie iets minder tevreden is met hoe ze opereren. Dat ze dat anders zien, dat er verschillende zienswijzen is. En dat in elk geval de samenwerking wat begint te schuren en dat daar ineens onrust is. En niet lang daarna blijkt ook dat iemand dan inderdaad een aanbod krijgt om te vertrekken. En wat gebeurt er dan? Dan zie je dus heel vaak dat mijn klant helemaal in paniek is. En zegt, help, dit wil ik niet, want ik wil mijn baan niet verliezen. Ik heb ook nog een gezin en studerende kinderen en weet ik het. En dan zeg ik heel vaak, hoezo? Want volgens mij klopt het helemaal. Vanaf het moment dat jij duidelijk kreeg waarvoor jij echt op aarde bent. Vanaf het moment dat jij heel helder zei, ik wil geen concessies meer doen aan hoe ik mijn werk doe en hoe ik als mens ben. In één keer blijkt dat het bedrijf waar jij eigenlijk al van constateerde, hier zit ik niet meer zo op mijn plek, dat die jou vraagt te vertrekken en dan krijg je ook nog geld mee. Dus het bedrijf bevestigt eigenlijk wat jij eigenlijk al wist, maar nog helderder hebt gekregen waar dat contrast hem dan precies zit. Dus wat is er dan erg aan een directie, een leidinggevende of aan een bedrijf, wat dan tegen jou zegt dat ze het met je eens zijn? Je krijgt ook nog eens tijd, want je mag vertrekken. Je hoeft niet meer dat werk te doen wat je de hele tijd, waar je de hele tijd zo druk mee was. En je krijgt ook nog budget mee. Wat is hier slecht nieuws aan, precies? En dit zit zo vaak in dit soort situaties dat mensen eigenlijk al lang al daarnaar op weg zijn. Dan krijgen ze wat ze willen en dan is er toch ineens een niet willen. Terwijl ik dan denk dan, hé, op zoveel factoren klopt dit. Schakel gewoon door naar, oh, dit is eigenlijk best wel goed nieuws. Dat is precies wat ik wilde. Maar omdat, en dat is wel conditionering, omdat ontslag een bedrijf wat afscheid van jou neemt slecht nieuws is, is het ineens niet willen. Dat zie ik ook in de liefde. Mensen die eigenlijk hun partner niet meer zo leuk vinden en blijkt die partner eigenlijk ook afgehaakt te zijn. En op het moment dat die partner dan zegt, nou, ik zie het ook niet meer zitten, dan is het ineens auw. Dan denk ik, huh. Maar volgens mij stroomt dit wel soepel voort uit de constatering die je de laatste maanden al gedaan hebt. Namelijk dat dit het niet helemaal is. Maar daar zit een constatering, of een conditionering zou ik willen zeggen. Dat we, als de ander ons niet wil, we dan onmiddellijk in een auw terechtkomen. Maar dan kiezen we dus ook weer voor een gevangenis. Omdat iemand anders het bevestigt of iemand anders het initiatief neemt, dan is het er ineens een niet willen. Terwijl het eigenlijk misschien precies is wat je zelf ook al wilde. zou ik hem gewoon lekker loslaten en denken, hé, dit is een interessante wending aan het leven. En ook hier zie je weer, het is een interessante wending. Je hoeft niet te denken, oh, ontslag, dus wat een fantastisch nieuws. Je hoeft niet de vlag uit te gaan hangen. Maar je kan wel denken, wat interessant dit, dat dit zo op mijn pad komt. Of en zelfs als jij niet al lang al bezig was met vertrekken en andere werkplek of een andere liefde. Wat zou hieruit voortkomen? Gewoon het nieuwsgierig zijn naar wat een nieuwe situatie voor jou in petto kan hebben. En dat is ook iets wat ik altijd aanmoedig. Kan je in plaats van dat niet willen van een situatie, kun je gewoon eens nieuwsgierig zijn? Kan je gewoon eens kijken en denken, waar is dit nou goed voor? Waar is dit toch voor? Ik heb in een eerdere aflevering deelde ik met je, was goed nieuws overigens, dat ik onverwacht een grote som geld kreeg van de Belastingdienst, die ik totaal niet verwacht had. Zowel met niet zulke leuke dingen als hele leuke dingen, ben ik heel vaak gewoon nieuwsgierig. Van, goh, waar is dit nou weer voor? En dan blijkt dus ook heel vaak later, soms na 2 dagen en soms na 2 jaar en soms na 20 jaar, daar was dat voor. Dus let it go. Push against nothing. Laat het gewoon stromen. Ga eens kijken naar wat kan deze nieuwe situatie die ik eigenlijk niet wil voor mij in petto hebben. Kan je jezelf helpen door in harmonie met de huidige situatie, hoe onwenselijk die ook voor jezelf lijkt, kan je in harmonie met die situatie gaan leven in plaats van in dat niet willen, in dat verzet te gaan zitten? Even door voortbordurend op dat werken, nog een ander voorbeeld. We zijn heel vaak op zoek naar bevestiging in werk. Ook in liefde, denk ik, maar zeker ook in werk. Ik heb heel veel klanten die geregeld zeggen, ja, ik krijg nooit eens een compliment van mijn leidinggevende. Ik krijg meteen alweer het volgende klusje op mijn bord en de volgende uitdaging. Maar ik vind soms dat ik het gewoon echt goed gedaan heb en dan, ja, dat hoor je nooit terug. En ook gewoon mensen die zeggen van ja, die bevestiging in werk, die wil ik of doordat mensen het gewoon hardop zeggen dat ik het goed doe. Of dat ik gewoon promotie krijg, dat is ook bevestiging. Of dat ik gewoon meer geld krijg, een bonus krijg of een gratificatie of een gewoon een salarisverhoging. Dat krijgen ze meestal niet. Dat is ook lastig. Dat is ook niet leuk als je een jaar, 2 jaar, weet ik veel hoe lang, keihard gewerkt hebt voor dat waar je echt in gelooft, waar je hard voor hebt gemaakt. En dat je ook hoopt dat mensen die hoger in de boom zitten als het ware, dat die daar dik tevreden mee zijn. Dan is het ook best lastig om dat niet terug te krijgen. Om niet te horen, zo, dat heb je goed gedaan. Complimenten. Als het al gebeurt, is het vaak heel kort. Nog toch even van het feit dat de meeste mensen die ik begeleid niet zo goed zijn in complimenten ontvangen. Maar dat is een hele andere aflevering, kan ik daarover maken. Maar ik geef toe, het gebeurt inderdaad niet zoveel. En hoe hoger je in een organisatie komt, hoe minder complimenten je krijgt. En hoe minder ze je meteen belonen met geld of met een promotie. Want daar wordt er gewoon van uitgegaan dat dit gewoon jouw kunstje is en dat je dat gewoon wel doet. Neem niet weg dat het wel helpt om die waardering terug te krijgen. Nou, als ondernemer is het al helemaal lastig om complimenten te krijgen. Kan je het hooguit aan je omzet zien of je het een beetje lekker doet. Maar ook daar is het best wel fijn als mensen tegen je zeggen van, jeetje, ik ben zo blij met het product wat je maakt. Of ik ben zo blij met dat ik bij jou kom enzovoort. Dat is heel fijn. En dus ja, erken ik volledig dat het ongelooflijk lastig is. Zeker als je die hardwerkende persoon bent die ik vaak in mijn klantenkring heb. Dan is het echt lastig om die waardering niet te krijgen. Om die bevestiging niet te krijgen. Wat krijg je wel? Meer werk. Grotere uitdagingen. Ik heb dat zelf ervaren in de eerdere banen die ik had. Dat ik dan op een gegeven moment heel goed was in een bepaalde in reorganisaties. Snel vlot trekken en uitvoeren. Wat kreeg ik er voor terug? Nog meer reorganisaties. Nog meer. Tot ik op een gegeven moment in mijn piekjaar, ik geloof 13 reorganisaties had in 1 jaar. En toen dacht ik wel, ja, ik weet niet of dit het kunstje is waar ik nou zo heel goed in wil zijn. Ik heb zeker ook wel hier en daar een compliment gekregen. Dat moet ik absoluut toegeven. Ik heb nu meteen twee mensen op mijn netvlies aan wie ik nu denk. Maar nee, niet in geld, niet in promotie, niet. Nee, het werd alleen maar meer. Dus dat is niet leuk. Dus je kan constateren, daar zit een niet willen op. Ik wil niet dat er zo weinig bevestiging en erkenning is voor het werk wat ik doe. voor het harde werk dat ik doe. En het goede werk wat ik doe. Maar wat is nou het goede hieraan? Wat is het goede aan het feit dat je geen bevestiging en erkenning krijgt? Ik werk dan zo met mensen dat ik ga zeggen, oké, hier baal je van. Wat vind jij zelf van het werk wat je doet? Hoe waardevol was dit? Hoe goed heb jij je werk gedaan? Wat vind je daar zelf van? Met andere woorden, wat ik vervolgens ga doen, is jou bewust maken van jouw waarde. Want als een ander het je niet geeft, dan mag je het jezelf gaan geven. En dat betekent dus ook weer dat je in harmonie gaat leven met het feit dat iemand anders het niet voor je doet. En daar kun je je tegen verzetten, maar de kans dat mensen dan meer complimenten geven is vrij klein. Sterker nog, ik denk dat ze zich hier eerder aan gaan irriteren. Dus stop je verzet. Neem het zoals het is. Ah, het is dus zo, we leven dus in een wereld of ik werk dus in een organisatie waar dit niet of te weinig gebeurt. Wat kan ik dan wel? Waartoe dwingt me dit? Dit dwingt me eigenlijk om het uit mezelf te halen. En hoe kan je dat doen? Door je inderdaad bewust te worden van wat is de waarde die ik het afgelopen jaar geleverd heb? Of wat is de waarde die ik heb geleverd door dit project zo af te ronden? Het dwingt je ook om eens een keer de tijd te nemen om bewijzen te gaan verzamelen van het feit dat je een topprestatie hebt geleverd. Het mooie is dat je daarmee jezelf volledig voorziet van munitie om bij je volgende carrière stap te zeggen, dit is wat ik kan. Want de reden dat het voor de meeste mensen zo lastig is om in een cv te zetten waar ze goed in zijn, is omdat mensen daar niet zoveel bij stilstaan. Zeker niet bij ieder project wat ze afronden. Dus bewust worden van jouw waarde, bewijzen verzamelen van jouw topprestaties. Wat heb je allemaal gedaan? En waarom kon jij dit zo goed? Waarom hadden ze jou daarvoor nodig? En waarom niet iemand anders? Wat was jouw meerwaarde daar? Bewust ook worden van jouw stijl. Jouw stijl van leiding geven, jouw manier van werken, jouw manier van samenwerken, jouw manier van klantcontact, wat het dan ook is. Jouw stijl. Jouw stijl is meestal niet de stijl van een ander. Er zijn maar heel weinig mensen die exact dezelfde stijl van samenwerken hebben of leiding geven hebben. Jouw manier, jouw stijl is jouw unieke kleur binnen de organisatie waarin jij werkt, binnen deze wereld. En als je alleen maar afgaat op de complimenten van een ander, dan krijg je alleen maar feedback op dat wat die ander belangrijk vindt. Dat zegt veel meer over die ander dan over jou. Dus het is zo waardevol om niet die bevestiging te krijgen van anderen, want dit maakt jou bewust van jouw waarde, jouw manier, van waarom jij het verschil maakt en laat het bewijzen verzamelen van jouw topprestaties. Bij deze dus ook een concrete uitnodiging aan jou om dat vanaf nu te gaan doen. Wat krijg je dan? Al die informatie die je verzamelt doordat je niet de erkenning en de waardering kreeg. Je krijgt in elk geval zelfwaardering. Je wordt in elk geval zelf bewust van alles wat jij kan. En dit legt een fundament, de basis voor elke topperformer. Bewustzijn van jouw waarde, van dat waar jij onderscheidend bent en dat waar jij heel erg goed in bent. En dit legt de basis voor elke goede leider, voor elke directeur, voor elke CEO, COO, CTO, whatever. Je kunt pas op hoog niveau performen als jij heel goed beeld hebt van waar jij goed in bent, waar jouw waarde ligt. En je zult merken dat je zoveel meer groeit en zoveel meer bewust bent van jouw waarde en ook van je marktwaarde als je dit werk gedaan hebt voor jezelf. Dus dank je wel al die mensen die jou niet complimenten gaven, die jou niet de erkenning gaven, die je niet de promotie gaven, niet de salarisverhoging gaven die je zo graag wilde. Want het heeft er zo voor gezorgd dat jij dat werk vervolgens zelf gaat doen. En bij jezelf te raden gaat, in plaats van dat je dus afgeserveerd voelt van, nou, ze zien het niet, ga dit werk even voor jezelf doen. En dan zul je zien dat je echt de basis legt voor elke volgende carrière stap die je van plan bent te maken. En het zet je in elk geval veel steviger aan tafel voor het volgende gesprek wat je voert over een toekomstige job. En ook hier weer, hè? Vanuit welk perspectief wil jij gaan leiden? Vanuit welk perspectief wil jij die topperformer zijn? Vanuit een behoefte aan bevestiging en erkenning? Of vanuit weten wat je waard bent. Welke leider is inspirerender, denk je? Degene die behoefte heeft aan bevestiging of degene die weet wat hij waard is? Wie is, denk je, beter in staat om te beoordelen hoe goed iemand anders is? Degene die zelf behoefte heeft aan bevestiging of degene die weet wat die waard is? Dus ook hier weer, net als met dat moederschap, net als met de regen, haal het niet willen eraf. Ga eens kijken naar waarom je dit eventueel gewoon zonder verzet gewoon kunt ontvangen, kunt nemen zoals het is en wat je daar alsnog uit kunt halen. Dus ja, het is in twee stappen. Enerzijds haal al het verzet eraf. Daar zit al innerlijke rust. Dus de belangrijkste winst is innerlijke rust. Maar vervolgens kan je er ook nog een cadeau uithalen. Namelijk door te kijken, wat als ik besluit dit wel te willen? Wat als ik besluit dat dit goed nieuws is? Wat ontstaat er dan? Er is nog een facet. In alles wat ons overkomt in de situaties waarin we terechtkomen, die aanvankelijk een niet willen in ons oproepen. En we kunnen er dus voor kiezen om in die gevangenis te blijven. In de gevangenis van het niet willen. Van nou, de overtuiging dat sommige dingen verkeerd zijn. En dat er iets mis is met hoe de dingen zijn. En dat is het dat het heel vaak precies het antwoord is op een vraag die we ooit gesteld hebben. Die ga ik even toelichten. Met een concreet voorbeeld. Mijn huidige partner is een liefdespartner die weinig complimenteus is. Hij is ongelooflijk lief. Ik voel me zeker geliefd. Dus ik kom in dat opzicht niets tekort. Maar zeker in het begin van onze relatie viel me heel erg op. Ook omdat het nogal een contrast was met wat ik gewend was. Dat deze man zeer content is met zichzelf, heel oké is met zichzelf, heel oké en blij was met mij. Dat kon ik echt wel voelen. Maar het is niet een partner wat je op een voetstuk plaatst of wat je adoreert. Of, nou, hij geeft wel eens een complimentje, maar niet zo heel vaak. Dus dat was een beetje nieuw voor mij, dat ik dacht van, goh, ja, ik vind het toch in de liefde wel leuk als de ander dan, hè, als je zo verliefd bent in die eerste tijd, dat die ander dan heel vaak zegt hoe fantastisch je bent en hoe geweldig hij het vindt om bij je te zijn. En ja, dat gebeurde niet echt. En in het begin dacht ik ook wel eens van, nou, ik kan toch wel een beetje, oké, prima, ik weet heus wel dat hij me leuk vindt, maar nou ja, een beetje scheutiger met je complimenten mag toch wel. En het interessante is dat ik dat na het eerste jaar gewoon wel zo prima vond. Ik heb me er ook niet echt tegen verzet. Ik vond het van tijd tot tijd dat ik dacht, nou, mag wel een beetje meer. Maar er zat nul verzet op. En ik denk ook dat ik het niet nodig had. Maar het interessante was wel dat ik, doordat hij me gewoon niet op een voetstuk plaatst en niet iedere dag zegt hoe fantastisch ik ben, dan word je natuurlijk ook wel gedwongen om dat gewoon uit jezelf te halen. En het was ik denk ook wel daardoor dat ik me dat nog meer bewust werd. Van, nou ja, grappig, als de ander dat niet doet, ja, dan zul je het jezelf moeten geven. Eigenlijk het voorbeeld wat ik je net ook gaf over werk. Hè? Dat als iemand anders je de erkenning niet geeft, ja, waar vind je zelf dan dat je goed bent in je werk? Dan heb je eigenlijk de erkenning van de ander niet meer nodig. Dus ik merkte dus dat het je, hè, als je partner niet zo complimenteus is, dan dwingt het je ook om gewoon vooral je waardering over jezelf bij jezelf vandaan te halen. En de grap was dat ik, nou, ik denk dat ongeveer een jaar nadat we bij elkaar waren, ik terugbladerde in mijn journal, in mijn dagboek. En ik schrijf elke ochtend 3 pagina's. En een jaar daarvoor had ik opgeschreven, dus kort voordat ik hem ontmoette, had ik opgeschreven dat ik, nou, in al mijn onderzoekwerk had ik een nieuw onderwerp. En dat was, ik wil ervaren wat zelfliefde is. Ik wil begrijpen wat dat is, hoe je dat beleeft, hoe je dat toepast enzovoort. Dus ik wil het concept zelfliefde, want dat vind ik vaak zo'n algemene term. Ik wil weten wat het inhoudt. En ik had ook volgens mij ook letterlijk opgeschreven van, kijken of daar boeken over zijn of weet ik veel wat. Niet dat ik een echt gebrek had aan zelfliefde. Ik waardeer mezelf absoluut. Ik vind dat ik best wel een leuk iemand ben. Maar zelfliefde vond ik toch wel een soort next step in. Dat ik dacht, goh, ik wil dat even goed snappen. Hoe werkt dat? En nou, natuurlijk voor de klanten met wie ik werk, denk ik van, nou, dat komt natuurlijk ook geregeld aan bod. Dus ik wilde me daarin verdiepen. En de grap is dat ik een jaar lang, ik had het nog niet opgeschreven in mijn journal, of ik was hem tegengekomen. En het interessante is dat ik me dus nooit bewust was in al die eerste maanden met hem, dat ik precies had gekregen waar ik om gevraagd had in dat moment van wat is zelfliefde? Ik wil dat gaan ervaren, want juist door hoe hij is in de liefde, leerde ik over zelfliefde. En leerde ik ook dat juist als je zelfliefde ervaart, dat de liefde met de ander veel voller wordt. En nou, ook weer een onderwerp voor een andere aflevering, wat zelfliefde is en hoe dat effect heeft op je relaties. Maar het interessante wat ik hiermee wil zeggen is dat we heel vaak in een situatie terechtkomen. En ik had dan dus kunnen zeggen van nou, ik vind niet leuk dat mijn partner zo weinig complimenteus is. Daar zit dan een niet willen op. Terwijl dat eigenlijk misschien precies is wat je gevraagd hebt, omdat je iets anders wilde leren. Dus vaak is een situatie een antwoord op dat wat we voor onszelf wensten. Alleen kunnen we de verborgen parel er niet in terugvinden. Maar als we goed kijken, vinden we die in één keer wel. En het interessante wat me nog meer gebracht heeft, is ook dat je bijvoorbeeld nou, meer bewust bent. Dat heeft het nog extra gebracht, dat ik door hoe hij lief heeft, ook bewust ben geworden bijvoorbeeld van dat iedereen een eigen liefdestaal heeft. Hè? Sommige mensen hebben dat heel erg in wat ze doen voor een ander. Anderen doen dat veel meer door cadeautjes. En weer een ander doet dat door dat meerdere keren per dag te zeggen hoe gek ze zijn op iemand. En nou, zo heeft iedereen zijn manier van liefhebben. En nou, ik heb gewoon ontdekt dat zijn liefdestaal een ander is dan die van mij. Maar daarin we elkaar mooi aanvullen en we ieder op onze eigen manier liefhebben. En je, als je daarvoor open staat, voor de manier van de ander, dat je je dan wel degelijk geliefd voelt. Dus op verschillende vlakken gaat het erom dat je echt uit de gevangenis kan. De gevangenis waar we, misschien herken je dat nu ook, we echt massaal in leven. De gevangenis dat er iets mis is met de dingen zoals ze zijn. Je kan eruit. Je kan ermee meebewegen. Het leven vraagt van jou dat je gewoon letterlijk in je lijf ontspant. Dat je in je gedachten ontspant. En dat je de controle loslaat. We zijn allemaal zulke fucking control freaks met z'n allen. En dat kan ik zeker zeggen van de mensen die met wie ik werk. Dat we zo vaak, omdat we zo goed zijn in ons werk, geloven we dat het werkt, die controle. En het willen hebben zoals we het in gedachten hebben. Maar het is juist daar waar we ons grootste talenten nog verborgen houden. Pas als we ons ontspannen en in staat zijn om in harmonie te leven met dat wat ons overkomt. In harmonie ontvangen gewoon hoe anderen met ons omgaan, hoe situaties zijn. Met dat wat er op ons pad komt. Dan ervaren we innerlijke rust. Het niet willen eraf halen alleen al brengt innerlijke rust. Het tweede is, er zit een cadeautje in heel veel van de dingen die op ons pad komen. Die kunnen we gewoon eruit halen. Ook al is misschien het niet willen soms groter dan het cadeautje wat we eruit weten te halen. Toch kunnen we dan een heel van dat cadeautje genieten. En het ons een heel beetje beter voelen. En het derde is dus dat heel veel situaties waarvan we nu zeggen die wil ik helemaal niet, precies is wat we wel wilden. Want stel je voor dat je nu op een zomerse dag merkt, goh, ik had eigenlijk nog dat en dat klusje of die kast helemaal schoon willen maken. Of ik had dat nog willen schilderen. Maar ja, met dit mooie weer ga ik niet binnen zitten. Prompt heb je een dag regen. Kan je mopperen op de regen? Of je kan denken, oh, hey, dat is precies waar ik om gevraagd had. Dankjewel regen. Kan ik even dat klusje doen wat ik in gedachten had, wat een dag kost. Dus heel vaak is het ook een antwoord op dat wat we kort daarvoor gevraagd hebben. Een aantal concrete manieren waarop je hiermee aan de slag kunt. Het belangrijkste is, noteer ergens op een centrale plek, al het lijden zit in het niet willen. En dus ook, zodra je het niet willen eraf haalt, uit dat wat je ervaart, ga dan eens kijken wat er overblijft. Dus onthoud gewoon die quote. Iedere keer dat jij je niet goed voelt, en zo concreet, dus noteer die quote, dat is opdracht 1. Opdracht 2 is, iedere keer dat jij je niet goed voelt, maak dan scherp voor jezelf waar jouw niet willen op zit. Wat wil je niet? En haal dat niet willen eraf. Kijk dan eens wat er ontstaat. Wat als dit gewoon is? Dus neem het. En nogmaals, onthoud, er is een verschil tussen iets nemen zoals het is, als feit aannemen, en accepteren dat het er is. En ik hoop dat je het verschil kunt horen. Accepteren dat het regent is wat anders dan ik neem het als feit dat het regent. En daar ga ik vervolgens mee verder met dit gegeven. Een derde is waar je mee aan de slag kunt, is dat je bij dat wat je vervelend vindt in je leven, de vraag stelt, wat als ik besluit dat dit goed nieuws is? Wat als ik besluit, bijvoorbeeld als je een bepaalde baan die je niet gekregen hebt, niet geworden bent, of een huis wat je wilde, wat jij niet gekregen hebt. Wat als dit goed nieuws is? Wat zou het kunnen brengen? Wat brengt me dit wel? Afgezien van mijn teleurstelling en mijn verdriet en mijn boosheid. Wat brengt dit ook? De andere kant. Vraag je af, ben ik nu aan het vechten of ben ik in harmonie aan het leven met dat wat er gewoon is? Verzet ik me? Voel ik verzet of voel ik vrijheid? Kijk dus even naar hoe jij jouw houding is ten opzichte van de situatie die zich voordoet. Voel je verzet of voel je vrijheid? Kies je verzet, kies je vrijheid, want het is echt een keuze. En de laatste quote die ik je wil meegeven is: let go and push against nothing. Beweeg gewoon mee. Als iets niet stroomt, als iets niet werkt, beweeg gewoon mee met dat wat er is. En wees nieuwsgierig naar waar het naartoe gaat. Ga ervan uit dat het geen slecht nieuws is, dat het gewoon een feit is, een gegeven is. En dat wanneer je meebeweegt en open staat voor alle mogelijkheden, dat er vanzelf goed nieuws komt. Ik garandeer je dat dit jouw uitweg is uit de gevangenis. Al het niet willen eraf halen. De overtuiging eraf halen dat iets niet oké is. Wat nou als alles helemaal oké is en dat je gewoon meebeweegt met dat wat er is en nieuwsgierig bent naar wat het kan brengen. Ik wens je heel veel geluk, heel veel ease, gemak van geluk en een directe weg uit de gevangenis. Ik wens je een hele fijne zonnige dag en tot de volgende. Dag! Wat fijn dat je deze aflevering geluisterd hebt. Ik hoop dat je erdoor geïnspireerd bent geraakt om nog meer te gaan leven naar jouw essentie, om vervolgens alles op je pad te krijgen wat daarbij past. Ben je nu toe aan meer geluk en wil je dat ik je meeneem in mijn plannen en inspiratie? Dan kun je mij vinden via mijn website www.barbarasteenvoorde.com en via LinkedIn. Om alle eenvoud van geluk afleveringen te blijven volgen, klik je op de drie puntjes boven in je scherm en dan op volgen. Ik waardeer het heel erg als je mijn podcast deelt met anderen. En het allerleukste vind ik het om jouw persoonlijke verhaal te horen. Dus laat vooral weten wat deze aflevering jou aan inzicht of beweging bracht. En heb je heel concreet een vraag, een behoefte, een wens of een suggestie voor de podcast? Stuur me dan een bericht via mijn website of via LinkedIn. Tot de volgende aflevering. Tot nog meer geluk.